Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in Kerk aan Zee. Onze voorganger van vanmorgen is dominee Abele Buma. En het orgel wordt bespeeld door André Potter. De collecten worden later toegelicht door de diaken. De stand van de meter voor de inzameling van de streamingapparatuur is inmiddels op 2755,27 eurocent. Er is deze week, ik moet even goed kijken, 458 euro en 5 euro cent bijgekomen. Dus dat is een mooi bedrag. Het 60-jarig huwelijk. Begin augustus mochten Corrie en Arend Koers hun 60-jarig huwelijk beleven. Van harte gefeliciteerd. Uit de agenda, ik wil u alvast uitnodigen voor de startzondag op 6 september. U kunt zich opgeven per e-mail welkom @kerkaanzee.nl of telefonisch bij John Kruithof. En zijn telefoonnummers makkelijk te onthouden, 26-3x4-2. De bloemen uit deze dienst gaan naar de heer Moerenhout. Zijn vrouw is onlangs overleden en wij kennen de heer Moerenhout van het vele onderhoud wat hij doet voor Kerk aan Zee. In het licht van de paaskaars mag ik u namens de kerkenraad een gezegende dienst toewensen die wij staande beginnen met lied 103, vers 1 en 3 en na het drempelgevet vers 8 en 9.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. En dan wil ik het drempelgebed met u bidden. Zondagmorgen in uw huis, één van de vele huizen die er voor u gemaakt zijn. Bedoeling is om elkaar te ontmoeten, maar bovenal u. Hier binnen staan we, straks zitten we, met een hart vol dankbaarheid voor al het mooie dat in ons leven is binnengekomen. Met een hart vol zorgen en pijn. Gij kent ons hart. Dat we onze dankbaarheid, onze zorgen in dit uur mogen kunnen delen met u en met elkaar. Amen. wil met u het Kyriegebed bidden. En we zingen aan het einde van dat Kyriegebed het lied Heer ontferm u. En dat is in afwisseling tussen de zangers. Of een van de zangers en alle zangers. Ja. Laten we bidden. Heere God, we leggen voor uw aangezicht neer de manier van denken die centraal stelt dat je conflicten en alles alleen maar op kunt lossen met geweld. We bidden u dat elk mens mag beseffen dat er andere manieren zijn om meningsverschillen op te lossen. We bidden u voor iedereen die leeft in oorlogsgebied. Voor de moeders, de vaders, de kinderen, de mannen en de vrouwen. Wij leggen voor u neer het geweld in gezinnen. We bidden u voor iedereen die slachtoffer is van geweld in het gezin. Terwijl het gezin juist bedoeld is als een plek van liefde. Heere God, we bidden u dat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt in deze tijd van corona. Geef dat er een vaccin of een medicijn mag komen. We bidden u voor de zieken en voor de nabestaanden van overledenen. Ik draag u op het land Brazilië. Heere God, de scholen beginnen weer. Kinderen kunnen ernaar verlangen om er naartoe te gaan. Maar we bidden voor al de kinderen die niet welkom zijn bij andere kinderen. Het woord pesten bestaat. Wat een lijden, wat een zinloos lijden voor een kind dat niet gewenst is door andere kinderen. En de beschadiging kan duren tot aan de dood. Heere God, ook in deze kerkelijke gemeente is er steeds weer verdriet om hen die weggaan naar u. In de protestantse kerken is deze week afscheid genomen van Paul Oskamp. Heere God, en ik wil u om ontferming smeken voor Jonas, de zoon van goed 30 van een vriendin van mij. Hij wil zo graag leven. Maar heel langzaam begrijpt hij dat het misschien wel niet verder mag. Geef hem kracht en zijn familie. En in hem alle mannen en vrouwen die bezig zijn met de overgang naar uw rijk. En daarom willen we al deze gebeden ook gezamenlijk ondersteunen met het zingen van het Heer ontferm u. Voordat we het Gloria-lied zingen en uitspreken, wil ik u kort zeggen waarom ik de naam van Paul Oskamp noemde. Hij was verbonden aan Hyde Park en daar werden de hervormde dominees in het verleden opgeleid voor de praktijk in de kerk. En hij leerde ze de gebeden. En hij raakte heel erg betrokken bij justitie. En op een gegeven moment zei hij tegen mij: Abele, ik wil jouw kerkdienst bijwonen. En ik schrok. Want ik was op dat moment werkzaam in Den Bosch. En in Den Bosch waren van de christenen, misschien was er één protestant en de rest was rooms-katholiek. En in mijn kerkdiensten stond een elke week weer een imposant altaar. En op dat altaar vier kandelaars, minstens 20 centimeter hoog, van geel koper en die werden gepoetst elke keer weer. En achter de Bijbel stond een groot kruis, ook van geel koper, met het corpus van de Heere Jezus eraan. En op het altaar stonden kleine dingetjes van gedetineerden. Soms een foto van een kind wat jarig was. En toen kwam meneer Oskamp en die was, ik zei zo net, hij regelde die gebeden, maar hij was liturg. En hij leerde wat goed was om te doen in de protestantse kerkdienst. En hij wilde bij mij komen kijken. En wat moest ik nou met dat altaar bij een protestantse liturg? En ik kon het voor de jongens niet maken om dat altaar, die dienst, niet te gebruiken. En ik liet het toch neerzetten. En toen kwam hij binnen en ik zei: meneer Oskamp, ja, ik ben hier in het Roomse Zuiden, dus dit staat er wel. En ik heb het maar laten staan. En hij raakte geëmotioneerd. En toen zei hij: daar is het hart voor de jongens, voor de mannen. Want daarin zien ze hun moeders, hun grootmoeders, hun kinderen. En jij kunt heel veel woorden gebruiken als dominee. Maar misschien is dat altaar met alles erop voor die mannen wel veel meer God en veel meer hart dan jij kunt duidelijk maken met al jouw woorden. En daar ben ik hem zo dankbaar voor geweest dat hij dat uitsprak. Want hij maakte mij duidelijk dat het gaat om het hart en om de moeders en om iedereen waarvan ze houden. Ik wil graag het Gloria-lied met u zingen, of met mijn secondanten. En wij zingen het eerste couplet en met de organist heb ik afgesproken het tweede en derde couplet te lezen. Hij speelt er wat bij. En dan zingen, wordt er weer gezongen, het vierde couplet. En ik hoop dat u begrijpt waarom dit lied zo belangrijk is. En deze manier is ook gebruikt afgelopen week bij een crematieplechtigheid, waarin ook de liederen gelezen werden en erbij gespeeld werd. Lied 657. Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht. Het lied op andere lippen draagt mij dan door de nacht. Door ademnood bevangen of in verdriet verstild, het lied van uw verlangen heeft mij aan het licht getild. Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht. De muren kunnen vallen, zing dan uit alle macht. God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang, waarvan de wijs ons tekent dit leven lang. We gaan nu over naar de dienst van het woord en ik wil u bidden om de geest van God. Heere God, wij willen gaan lezen uit uw woord. Uw woord is uw licht en uw waarheid. U deelt in uw woord uw heilige geheimen met ons. Soms lijken woorden zo groot. Doe ons dan beseffen dat uw woord aan ons is gegeven uit liefde. Uw liefde voor ons. Heere God, behoed ons ervoor om dit woord te gebruiken om ons gelijk te halen. Zend uw Heilige Geest nu naar een ieder van ons. Kom in ons hart. Maak ons hart open en onze harten verschillen. Maar in uw grootheid kunt gij geven wat een ieder behoeft. Amen. We willen drie lezingen doen en we beginnen met de lezing uit Jesaja, Jesaja 56, vers 1 tot 8. En ik heb die lezing genoemd ook in de nieuwsbrief als tegenhanger van die woorden van Maarten van Rossum. Na de eerste lezing zingen we van lied 841 de eerste twee versen.
Jesaja 56 vers 1 tot 8. Zo zegt de Heer, onderhoud het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren. Welzalig de sterveling die dit doet en het mensenkind dat daaraan vasthoudt, die acht geeft op de Sabbat, zodat hij hem niet ontheiligt en acht geeft op zijn hand, zodat ze niets kwaads doet. Laat dan de vreemdeling die zich bij de Heere aansloot niet zeggen, de Heer zal mij zeker afzonderen van zijn volk. En laat de ontmande niet zeggen, zie, ik ben een dorre boom. Want zo zegt de Heer van de ontmanden die mijn sabbatten onderhouden en verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam, beter dan zonen en dochters. Ik geef hun een eeuwige naam die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemdelingen die zich bij de Heere aansloten om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, allen die de Sabbat onderhouden, zodat ze hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond. Hen zal ik brengen naar mijn heilige berg, en ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis worden voor alle volken. Het woord van de Heere, Heere, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt: ik zal daartoe nog meerdere bijeenbrengen dan er reeds toegebracht zijn. Tot zover. Dan lezen we nu Galaten 5, vers 21 tot 26. Nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkaar tartend, elkaar benijdend. Tot zo.
Ik wil u lezen uit het Evangelie van Lucas, uit hoofdstuk 18. En ik begin bij 8b en we beantwoorden de lezing met lied 339a. Ik kies er niet voor om te beginnen met vers 9 van hoofdstuk 18, hoewel dat aan het begin is van de pericoop, maar het begint met 8b. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde? Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachten. En hij sprak deze gelijkenis: twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër, de ander een tollenaar. De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van al mijn inkomsten. De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, deze keerde in tegenstelling met de ander gerechtvaardigd naar huis terug. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dankjewel. En ik zou het fijn vinden als jullie na de uitleg lied 1001 zingen, de versen zoals genoemd. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, zusters en broeders. Als de Zoon des mensen komt, zal hij dan het geloof op aarde vinden. Lucas, 24 hoofdstukken, hoofdstuk 22, 23, 24, over het lijden, het sterven en de opstanding en de hemelvaart van Jezus. En daarvoor vertelt Lucas over het gaan van Jezus naar Jeruzalem. En hij verdeelt dat gaan van Jeruzalem als het ware in etappes. Het zijn er 3. En in die etappes gebeurt er wat met Jezus. Jezus is rustig. Maar Jezus wordt zeker ook in etappe 3, waar deze pericoop van vandaag uitkomt, is Jezus feller aan het worden. Heftiger. En waarom wordt hij feller en heftiger? Omdat hij merkt dat mensen hem niet begrijpen. Omdat ze niet weten, niet willen zien waarvoor hij gekomen is. En die 3e etappe die begint in hoofdstuk 17 vers 11. En daarin staat 1 vraag centraal en dat is eigenlijk de vraag uit hoofdstuk 18 vers 8b. Als de Zoon des mensen komt, zal hij dan nog het geloof vinden? En van die vraag van Jezus, daar wil ik 2 dingen van iets uitwerken. De Zoon des mensen en het geloof. De Zoon des mensen, hij zal komen. Hij komt. Wanneer? Maar de belofte die Jezus doet in het verhaal is dat hij komt. En daarom is je ook naar de aarde gekomen om mensen klaar te maken, voor te bereiden op de komst van dat rijk. Dat ze er klaar voor kunnen staan. En in het Bijbelgedeelte van het verhaal van vandaag gebruikt Jezus het woord rechtvaardig. Er zijn mensen die denken dat ze zo rechtvaardig zijn dat ze zo de hemel in kunnen, vers 9. En de tollenaar ging gerechtvaardigd heen, vers 14. En de Farizeeën neemt ook nog iets in zijn mond. Hij benoemt onrechtvaardigen. Maar Jezus heeft het over rechtvaardigheid. En wat is dat, rechtvaardigheid? Heel simpel. Dat jij je medemens geeft wat je medemens toekomt. Dat is rechtvaardig. Nu vergeet ik één stukje. Want de schepper van de mens is God. Dus eigenlijk bedoelt Jezus met rechtvaardigheid dat je God en de mensen geeft wat ze toekomen. Simpel. Maar heel moeilijk lijkt wel. Want in het Oude Testament komen we de 10 geboden tegen. Daarin staat dat je je medemens niet voor de gek moet houden. Niet in een huwelijk. Dat je niet moet stelen. Dat je hem niet aan zijn lijf moet komen. Daar staat in Jesaja dat je die man waar je eigenlijk om moet lachen, omdat hij geen man meer is, dat je die respect moet geven. Daar staat zelfs meer over. Daar staat als die eunuch God, van God houdt en zijn geboden nakomt, dan wordt zijn naam opgetekend in de hemel. Stel je voor een eunuch waar je eigenlijk om moet lachen. Zijn naam staat bij God getekend. En daarmee verschilt hij van de gewone mensen. Want op de dag des oordeels hoopt elke man dat zijn naam door zijn nageslacht voor God zal staan op het moment van de wederkomst. Maar de eunuch heeft het niet nodig, want die zijn naam is er al. En in Galaten, als je het goed hebt, waarom anderen jaloers maken? Geef de ander wat je toekomt. Geef God wat hem toekomt. Is het makkelijk? Voor mij niet. Ik heb een handicap in mijn contact met mensen. En daar leid ik mijn hele leven al onder. Als ik een mens tegenkom, dan zie ik hem niet als mijn gelijke, een door God geschapene, dat we samen gelijk zijn, maar ik zet hem op een verhoging. Ik heb de neiging om altijd zo naar andere mensen te kijken. Ze weten het altijd beter dan mij, doen het beter dan mij, maar er zit ook een angel in. Want als die mens niet doet wat ik eigenlijk van hem verwacht in zijn grootheid. Als hij me dan besodemietert, dan valt hij diep. Waarom doe ik dat? Ja, ik heb het van mijn vader, dat weet ik al lang. En een psycholoog zal er ook wel een verklaring voor hebben. Maar ik ga niet om met de schepselen om mij heen, zoals God bedoelt. Ik geef ze niet wat hun toekomt. Namelijk gelijkwaardigheid. Ik weet niet hoe u omgaat met uw medemens en met God. Het is moeilijk. En Paulus zegt ervan in Romeinen 3 dat het ons niet zal lukken. Betekent dat dat als de Zoon des mensen komt, als het Koninkrijk komt, dat wij daar niet klaar voor zijn? Ik denk dat wij er niet klaar voor zijn. Maar ik kom erop terug. En dan ga ik even naar het geloof. Want er staat zo, als de Zoon des mensen komt, zal hij dan nog het geloof aantreffen. Waarom het geloof? Waarom niet geloof? Omdat er in de tijd van Jezus zo'n diep geloof was onder de mensen. Er waren mensen die geloofden dat ze zo in het oordeel bij God naar binnen konden. Want ze waren gerechtvaardigd voor God. Waarom konden ze zo bij God naar binnen? Omdat ze de Bijbelteksten haarfijn naleefden. de tiende geven, vasten. En die fariseer die staat er dan en die dankt God ervoor dat je niet is zoals andere mensen. Zoals onrechtvaardigen en rovers en ook die tollenaren. Mensen wisten precies wat God wilde. Zomaar ging je bij God naar binnen, want jij was goed op grond van al de regels van het Oude Testament. En dan gebeurt dat bizarre bijna, dat die tollenaar die daar staat en die op zijn hart slaat, omdat hij fout is, te horen krijgt dat hij rechtvaardig is. Hoe kan dat? Hij is rechtvaardig. En die fariseer die zo hard werkt, is het niet. Wat is God aan het doen? Zij volgen zijn woord en hij kiest voor de ander. God kiest voor die eunuch. En bij die eunuch zegt hij nog van, hij moet wel de Sabbat nakomen, hij moet ook wel geloven. Bij die tollenaar zegt hij niets. Hij zegt niet dat die tollenaar moet veranderen. Waarom niet? God is anders. En God kijkt naar het hart. Zoals Paul Oskamp even bij mij naar het altaar kijkend verwees naar het hart. Want daar kijkt God naar. En hoe kan het nou dat je tollenaar bent? Omdat je nergens beter voor bent? Dat je gewoon niet anders kunt? Die fariseer zou zeggen van, maar die fariseer veroordeelt hem wel, maar in de tempel zijn genoeg regels om toch er weer bovenop te komen. Je kunt boete doen, je kunt dit doen, je kunt dat doen. En als je dat allemaal doet, ga je naar de priester en dan doet hij er klaar. Maar daar heeft God het niet over. God kijkt naar het hart. En hij kijkt naar het hart bij onrechtvaardigen, bij hoeren, bij de eunig, bij de tollenaar. Daar kijkt God naar. En dat is het geloof. Dat je de medemens geeft wat hem toekomt. Dat je God geeft wat hem toekomt. Moeilijk voor ons. En ik heb al gezegd, als ik Paulus volg, Romeinen 3, dan kom ik er niet. Ik heb mijn eigen problemen in mijn contact met mensen. Maar sta ik dan in de kou? Laat dit gedeelte van de Bijbel mij nu alleen? Nee, dan staat er die laatste regel. Hij die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En uiteindelijk is dat wat Jezus doet voor ons. Hij vernedert zichzelf door te gaan naar Jeruzalem. Omdat hij doorheeft dat wij het niet kunnen. En dan gaat hij naar Jeruzalem en daar wordt hij vernederd. Ook nog de vernedering van de hel. En dan in zijn verhoging, daar ligt mijn redding. Dan heb ik in ieder geval van God het geschenk van de genade om toch naar binnen te komen. En ik zeg het snel, maar het is een weg. Maar Jezus zorgt ervoor dat het kan. En het geloof, wat doen we nou met het geloof? Hoe kunnen we nou de ander, God, de ander geven wat nodig is? Is er straks helemaal geen geloof meer omdat we het niet kunnen? Kan ik u ook een stukje troost geven. Weet u, wij hebben de geest van God. En ieder van ons heeft die geest van God in zijn hart. En als we willen, als we contact hebben met mensen, als ik daar weer naar boven kijk naar iemand die dat helemaal niet wil, als ik de geest tot me neem en kijk naar mijn schepper die elk mens gelijk heeft gemaakt, dan kan ik anders met mensen om proberen te gaan. Dus ik heb een toekomst in Gods Koninkrijk. En ik kan in dit leven al een klein beetje waarmaken hoe het geloof echt moet. De ander en God. God en de ander geven wat hem haar toekomt. Amen. eerst bidden. We willen danken en bidden. Heere God, dank u wel voor het ons samenbrengen deze morgen. En ik hoop dat een ieder die thuis meeluistert of later luistert, zich bij met ons verbonden zal voelen. Heere God, dank u wel dat wij steeds weer in uw woord mogen ontdekken dat u liefhebben en elkaar de boodschap is. Dank u wel dat u nooit stopt met van ons te houden. Dank u wel voor uw Zoon en voor de Geest. Dank u wel dat wij hier zoveel van u mogen krijgen. Geef ons de kracht om te delen. Heere God, dank u wel dat als het moeilijk is in ons leven, u met ons meeleeft, met ons meehuilt. Want u houdt zoveel van ons. En daarom durf ik u ook dingen te vragen, Heere God. Dat wij elkaar niet loslaten. Dat wij u blijven vertrouwen, wat er ook gebeurt. We dragen in het bijzonder de kinderen aan u op, de jongeren, de mannen en vrouwen van deze gemeenschap, maar wereldwijd. Heere God, ik draag in het bijzonder aan u op kinderen die door mannen worden misbruikt. Soms ook door vrouwen. De verhalen in de gevangenis rijgen zich vaak aaneen over deze wandaden, die vaak de basis vormen voor detentie. Heere God, wees met de eenzamen. Wees met de armen, ook de armen dichtbij. Heere God, wees met iedereen die verdriet heeft. Heere God, de dood is zo wreed en soms een uitkomst. Dat moeten we ook heel eerlijk zeggen. Want het leven kan, als we ouder worden, ook heel moeilijk zijn. Wees met de ouderen. Heer God, er is veel om tegen u uit te spreken, om met u te delen. En daarom willen we in stilte onze eigen dingen met u delen, of gewoon even stil zijn. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. En daar wordt even iets over uitgelegd.
De regenbooggroep droomt van een stad waarin plek is voor iedereen. Waarin mensen die rijk zijn en mensen die arm zijn met elkaar samenleven en samenwerken. Waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en elkaar versterken. Waar mensen die dat kunnen zich vrijwillig inzetten om de samenleving te helpen dragen. Waarin de stad ieders thuis is. Waarin niemand zich verloren hoeft te voelen. De regenbooggroep maakt dit waar. Hun activiteiten zijn erop gericht om Amsterdam een plek te laten zijn waar iedereen zich thuis voelt. Of je nu psychische problemen hebt, dakloos bent, drugs gebruikt of schulden hebt. Zij stimuleren iedereen om het beste uit zichzelf te halen. Zij ondersteunen Amsterdammers in sociale armoede. Doen dat met vrijwillige maatjes en buddies, inloophuizen, maatschappelijk werk, reïntegratie en veel meer. Maar vooral via tijd en aandacht voor elkaar, van mens tot mens. En wij vragen u daarom het werk van deze groep te steunen. Een andere manier om hen te steunen is om kleding die u niet meer nodig heeft, om die aan de regenboog te geven. De thuis- en daklozen zijn er blij mee. Graag geef ik alvast 18 september door als datum voor de inzameling. U kunt hier meer over lezen in het kerkblad. De regenboog is dus voor de eerste collecte en de tweede collecte is voor de kerk. Ik denk voor de livestream apparatuur. Ja. Beide collectes van harte aanbevolen.
Over al mijn gangen. Wie zou ik worden, waart gij niet bereid? Om als ik val mij telkens op te vangen. Ik leef niet echt als gij niet met mij zijt. Ik moet en lieve leed naar u verlangen. Spreek gij het woord dat mij...
Gemeente, dank u wel dat ik er mocht zijn. Meneer Potter, bedankt voor uw spel. Meneer de Koster, dank u wel. Kerkraad en in het bijzonder de zangers, dank je wel. Het was fijn. Dan wil ik jullie God zegen meegeven. De Heere God, hij zegen je en hij behoede ons. De Heere God, hij doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere God, hij verheffen zijn aangezicht over ons. En geven ons rust en vrede in onze ziel.